Ontmoeting bij de bron. Dat is het thema voor dit jaar. En ook het thema van deze zondag, de eerste zondag. En nou ja, dat is wel heel duidelijk hoe dat verbonden kan worden aan deze tekst. Natuurlijk Jezus, natuurlijk die deze vrouw ontmoet bij de Jacobsbron. En eigenlijk deze vrouw zelf ook Jezus ontmoet als bron. En zelf ook een bron wordt. Deze tekst, deze ontmoeting vertelt hier eigenlijk wel iets wat we op het oog hebben met dit jaar, met dit jaarthema. Het speelt zich af in Samaria. Jezus is dus eerst in Jeruzalem geweest, dat is een beetje in het zuiden, zeg maar, van Israël. En het was tijd voor hem, lezen waarom, om naar Galilea te gaan, weer naar het noorden. En als je van het zuiden naar het noorden gaat, dan ga je door het midden. En in het midden, daar ligt Samaria. En dat is dus de plek in dit stadje Sichar. Samaritaans stadje. De plek waar dit zich afspeelt, dus bij de Jacobsbron. Een bron die Jacob destijds had gevonden, geslagen. Een hele diepe put. En daar speelt dit zich af. Jezus was moe van de reis. Zijn discipelen die waren boodschappen doen. Hij was daar alleen bij de put, moe en dorstig. En daar, dat was de staat van Jezus. Even over de Samaritanen. Daarover kan je in 2 Koningen 17 kan je iets lezen van wat voor soort volk dat nou waren. We weten allemaal wel een beetje de vijandschap tussen de Joden en de Samaritanen in de tijd van Jezus. Even wat achtergrondinformatie. Op een gegeven moment, ook tijdens de Babylonische ballingschap, was het volk Israël was uit Israël gehaald. En in de plek terug waren de volken uit, mensen uit andere volken in de plek teruggezet. Dat deed dat Rijk Babel, dat deed Assyrië, om zoveel mogelijk verwarring te zaaien, zodat zij zoveel mogelijk kracht zouden krijgen, macht. En die volken niet, nou ja, weg van huis, dus zwakker zouden zijn. Dus ze brachten andere volken daar. En die Samaritanen was dus eigenlijk een verzameling van andere volken, 5 verschillende volken en ook nog een beetje wat achtergebleven Israëlieten. Die hadden zich met elkaar vermengd. Die andere volken hadden ook wat goden meegenomen. Een stuk of 7 goden hadden zij. Kun je lezen in 2 Koningen 17. En ook wat ja, godsdienst wat nog met de Bijbel. Met de eerste 5 boeken van het Oude Testament eigenlijk te maken had. De Pentateuch, de Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Die hadden de Samaritanen ook. Alleen wat hadden zij gedaan? Op belangrijke plaatsen, waar het bijvoorbeeld over de berg ging. De berg Sion en alles wat daarmee te maken heeft. Hadden zij gewoon hun eigen berg ingevuld. De berg Gerizim, waar ze hier vlakbij staan. Dus de Samaritaanse Bijbel eventjes wat dingetjes veranderd. Nou, dat ging niet zo goed dus tussen de Samaritanen en de Joden. Bijna gaat het gesprek beginnen. Achteraf kun je eigenlijk wel zien van, oké, Jezus, het lijkt net alsof hij daar vanwege omstandigheden komt. Maar achteraf kun je zien, Jezus was daar met een missie. Alsof de geest van God, die Jezus natuurlijk leidt, kunnen we luid en duidelijk lezen in de Bijbel. Alsof de geest van God hem daar ook brengt. En Jezus echt met een missie met deze vrouw en met deze stad bezig is. Hij weet van tevoren heeft hij al een plan om levend water aan deze vrouw te geven. En dat ook die vrouw tot een bron te maken van levend water in die stad Sichar zelf. En dat doet hij. En dat is goed om te weten ook van tevoren, om het goed te kunnen volgen. Als je goed oplet, zie je dat Jezus dat doet door steeds meer van zichzelf te laten zien. Dat is eigenlijk het geheim van deze tekst. Het gaat over levend water. Wat is dat? Levend water, dat is Jezus zelf. Het is de geest van God. Het is de zegen die van God komt. Eigenlijk alles. Ik kan niet zomaar zeggen, het is één ding, maar het is alles wat Jezus Christus aan redding, aan een mens wil geven. En je ziet de manier waarop Jezus dat doet, door steeds beetje bij beetje een stukje die vrouw mee te nemen. Steeds meer te laten zien wie Jezus nou echt is. Let maar goed op. Die vrouw ziet een vermoeide en dorstige man. En die vermoeide en dorstige man die vraagt daarnaar, geef mij wat te drinken. Het is ongehoord dat dus inderdaad een Joodse man aan een Samaritaanse vrouw notabene zo'n vraag zou stellen. Gelijk wat je daarvan kan leren en wat die vrouw al merkt, is deze man die trekt zich eigenlijk niks aan van al die sociale afspraken en alles wat hoort. Dat gaat er gewoon dwars doorheen voor zijn doel. Dat is Jezus Christus. Zo leren we hem inderdaad kennen. Dwars door sociale afspraken heen. Dus die vrouw, nou, die zegt er wat van. Van, hé, wat is dit voor ongehoorde actie van jou, beste man? Ik denk bij deze eerste vraag dat Jezus nog naar haar kruik heeft gewezen. Maar bij het volgende wat Jezus zegt, denk ik dat Jezus haar aankijkt als hij dit zegt. En als Jezus zegt, luister ook voor jezelf. Als u wist, beste vrouw, wat God u wil geven. Wat de gave is die God aan u wil geven. En als je wist wie het is die voor u staat, wie u om water vraagt, dan zou u hem om dat water vragen, om levend water vragen. En dan zou u het krijgen, een levende water. En dat zal tot een bron worden van levend water in je, de gave van God. Vreemde man, als iemand dat zo bij de put tegen jou zegt, vreemde man. En ze zou een beetje lacherig erom hebben gedaan, lacherig om toch wel zijn vriendelijkheid, om het ongewone. En toch wel een hele bijzondere belofte waar die man het over heeft. Dus lacherig, zoals ze gezegd hebben. En waar vandaan? Even kijken naar hem zonder emmer. Waar vandaan denk je dat je dat levend water zou kunnen halen? Die put is enorm diep hier. Je hebt geen emmer. Ben je soms meer dan Jacob? Een leuke vraag. Om aan Jezus te stellen. Ben je soms meer dan Jacob? En dan gaat deze Joodse man, deze rabbi, leraar lijkt het wel, die gaat erop in. En hij zegt, en zal hij die put zijn hand erop hebben gelegd, of aangereikt, ieder die van dit water drinkt, wat uit deze put komt, die zal weer dorst krijgen. En steeds weer opnieuw dorst. Maar het water wat ik heb te geven, het levende water van God, dat wordt in iemand een bron. En die persoon zal nooit meer dorst krijgen, wie van dit water drinkt, wat God hem wil geven, zal nooit meer dorst krijgen. Het wordt een bron die ontspringt en die zal zorgen voor eeuwig leven. Elke uitspraak wordt tegen een man eigenlijk een beetje vreemder en eigenaardiger. Maar ook intrigerender. En die vrouw zal toch geïntrigeerd zijn en nieuwsgierig. Dus ze zegt, oké, kom maar op dan met het water van je. Geef mij maar van dat water. Lijkt me heerlijk als ik niet meer steeds naar die put terug hoef om te komen drinken. Als u dan van dat bijzondere water heeft. Geef het maar. En dat is bijzonder wat er dan gebeurt. Als die vrouw dus vraagt, geef mij van het levende water, geef mij het toe-eigend. Dan begint Jezus haar mannen, de zaak van haar mannen, te sprake te brengen. Dus Jezus vraagt aan haar, ga terug naar huis, ga je man halen en kom dan terug. En dan antwoordt ze, ik heb geen man. En dan zegt Jezus, het is inderdaad waar wat je zegt. Je hebt inderdaad geen man. Je hebt inderdaad 5 mannen gehad. En degene waar je nu samen mee woont, dat is eigenlijk niet je man. Dus het klopt wat je zegt. Zo, die komt binnen bij die vrouw. Ik denk dat haar hart echt tekeer gaat op dat moment. Ze voelt zich echt gezien, doorzien. En ze denkt inderdaad, dit is een profeet. Dat is ook haar reactie. Hij weet alles van mij. Dat is ook wat ze later in die stad zal zeggen. Er is hier iemand en die weet alles van mij. Dit is het moment dat er echt iets begint, iets binnenkomt bij haar. Laat ik het zo zeggen, dat er iets binnenkomt bij haar. Volgens sommigen is het volgende wat zij dan vraagt als ze die bergen te sprake brengt, is dat een beetje een afleidingsmanoeuvre. Inderdaad, het komt dichtbij. Haar 5 mannen, dat gaat over zonde. Het gaat over haar schaamte. Het gaat over mislukkingen in haar leven. Het gaat over falen. Over steeds weer vastlopen. Inderdaad, Jezus raakt hier wel iets aan, maar je proeft geen veroordeling bij Jezus hierin. Jezus benoemt het gewoon. En heeft nog steeds die gave voor haar in de aanbieding. Zij heeft een Joodse profeet voor zich. Is verward door alles wat er gebeurt. Ze staat hier aan de voet van hun berg. Berg Gerizim. Joodse profeet die haar doorziet. En haar vraag is gewoon, hoe zit het nou met die godsdiensten? Als hier een profeet staat, laat ik het hem vragen. Hoe zit het met onze berg? Wij aanbidden hier God. Jullie daar in Jeruzalem, waar je vandaan komt. De berg op de achtergrond. Hoe zit dat? Die berg staat als het ware tussen de Joden en de Samaritanen in. En dan zegt Jezus, er komt een tijd. En dan zullen jullie of iemand nog hier bij deze berg God aanbidden. Nog daar op de heilige berg in Jeruzalem. Maar dan zal gebeuren wat de Vader wil. En die tijd is gekomen dat je hem zult aanbidden in waarheid en geest. Zulke aanbidding zoekt de Vader. Aanbidding van waarheid en geest. En die vrouw, wat Jezus ook nog zegt, goed om te noemen is. En dat zegt hij wel iets over die zaak van die bergen. Wat jullie aanbidden, dat weten jullie niet. En hij zegt eigenlijk over het Sarmitaanse geloof. Jullie weten niet wat jullie aanbidden. Maar wij, de Joden, waar de redding vandaan komt, zij weten het wel. Waarbij hij eigenlijk bevestigt, het volk Israël, dat is het volk waar God zijn verbond heeft mee opgericht. Dat is waar de Messias ook vandaan zal komen. Die vrouw luistert naar alles wat Jezus zegt. Heeft heel wat over zich heen gekregen, over zich heen horen komen. En ze probeert alles op een rijtje te krijgen. Hij heeft het over een nieuwe tijd. Kennelijk bedoelt hij dat de plaats er niet meer toe doet. Welke berg het nou is. Dat er iets anders een rol speelt. Geest en waarheid. Geest levendmakend. Geest scheppende. Geest leven, zoals ze gedacht hebben. Waarheid. Hij heeft het over waarheid. Ze zal nagedacht hebben over Messias. En inderdaad, ja, de Messias, die zal die waarheid vertellen. En misschien heeft ze ook het idee van, heb ik hier te maken met de Messias? Misschien zal ze die vraag gesteld hebben voor haarzelf. Dus ze brengt het ter sprake. Inderdaad, waarheid. Eens zal de Messias komen en die zal het ons allemaal uitleggen. En dat is wanneer Jezus zegt, ja, waar je mee spreekt, dat is de Messias. Ik ben de Messias. En dan wordt de spanning doorbroken. Het gesprek stopt, want de discipelen komen terug van boodschappen doen. Dan komt er nog een heel verhaal. Maar het is gebeurd bij die vrouw. In deze ontmoeting, wat ik nu ook zo heb naverteld, het levende water is gaan stromen vanuit Jezus, is bij deze vrouw binnengekomen. Ze heeft ervan gedronken en je ziet dat ze er zelf ook een bron wordt. Ze gaat naar de stad, ze is onder de indruk en ze vertelt stromen van levend water zoals het in Johannes 7 staat. Die stromen eigenlijk uit haar binnenste daar. Als voorbereiding van deze preek heb ik met een groepje van deze kerk, een groepje gemeenteleden, ongeveer 2 weken geleden, hebben wij samen naar deze tekst gekeken. Samen de tekst gelezen, vragen gesteld. En vragen zich was, wat raakt hier nou? Wat wil Jezus hier nou zeggen? Wat krijgen we hier nou mee? Een van de vragen was, waardoor word je hier nou geraakt als je dit leest? En een van de belangrijkste wat naar boven kwam is het niet veroordelen van Jezus. Wellicht zou je dat wel herkennen. Het niet veroordelen van Jezus. Ondanks de rommel in haar leven. Ondanks het rommeltje. Wat heel duidelijk voor Jezus te zien is. En wat Jezus ook benoemt. Maar gewoon geen veroordelen. Integendeel, Jezus heeft nog steeds die gave van het levende water. En dat is echt een hoogtepunt, denk ik ook, in dit verhaal. Die 5 echtgenoten, die staan voor zonde, die staan voor schaamte. Voor mensen die altijd hebben neergekeken op haar, dat kun je verwachten. Niet voor niets is al dit eenzame tijdstip op het hitst van de dag, dat niemand anders bij de bron komt, komt zij bij de bron, zoals ze daar alleen kan waterputten zonder lastiggevallen, zonder die neerkijkende blikken van andere mensen op haar, dat ze komt waterputten. En Jezus openbaart dat. En inderdaad zonder veroordeling en nog steeds met die gave van God voor haar in de aanbieding. Alleen daar kun je over mediteren. Over hoe mooi dat eigenlijk wel niet is. Over die ontmoeting. Jezus die echt, en dan zeg ik even, je rommel doorziet. Je rommeltje, zoals bij ons ook een rommeltje kan zijn of is. Dat Jezus het openbaart en doorziet. En het niet veroordeelt. Maar de gave van God, levend water, redding, geest en hemzelf in aanbieding heeft voor je. Dat is het evangelie. Kun je over mediteren, dat is genade. En sommige van jullie zullen misschien nu ook al denken, dat werd ook genoemd aan Johannes 3 vers 17. In het hoofdstuk hiervoor, waarin staat dat de Zoon naar de aarde gekomen is, niet om te veroordelen. Mooie, God is naar ons toegekomen, niet om te veroordelen. Niet om jou te veroordelen, maar om je te redden, om je levend water te geven. Zo goed om in je hart, de oren van je hart te knopen. Iets anders wat werd genoemd, is de verandering die daar gebeurt. Die vrouw wordt totaal anders. Ze is eerst van een, ja, iemand die dus de mensen mijdt, is ze geworden tot iemand de schaamte voorbij. Werd genoemd, de schaamte voorbij, gewoon het dorp in. Onder de mensen, tegen iedereen vertellend wat zij hier heeft meegemaakt en welke man zij hier heeft ontmoet. En zegt, kom naar die man, hij weet alles van mij. Zou dit niet de Messias zijn? Totale verandering bij haar, vanwege die ontmoeting bij de bron met de bron, met Jezus Christus. Zo zijn er twee dingen die belangrijk zijn die we hebben gezien. De genade die er is in de ontmoeting met Christus. De genade. Maar ook wat ik in het begin al zei. Wat Jezus daar eigenlijk doet en hoe hij dat levende water bij die vrouw brengt. Hoe hij het levende water is. En let goed op. En dat is dat Jezus zichzelf laat zien, beetje voor beetje, zichzelf openbaart. Dat is de manier om levend water te ontvangen. Meer en meer van Jezus zien wie hij is. Probeer dat te laten landen. Levend water ontvangen. Gevuld raken vanuit de bron. Hoe doet Jezus dat? Door zichzelf te laten zien. Beetje bij beetje, stapje voor stapje. Hij is als het ware een man, zo'n aardig beeld. Terwijl hij eigenlijk koninklijke kleren aan heeft. Die wij niet kunnen zien, want hij heeft een kap om. Een cape en een kap. En eigenlijk tijdens dat gesprek doet hij als het ware eerst zijn kap af. Doet hij steeds meer van die cape af. Waardoor hij uiteindelijk die vrouw hem in zijn koninklijke kleren ziet. Dat is eigenlijk wat daar gebeurt. En dat is goed voor ons om te beseffen ook dat levende water is Jezus meer en meer zien van wie Jezus is door hem te ontmoeten. Door hem aan te kijken, door hem in zijn gezicht aan te kijken, door te zien wie hij is. En dat is ook meteen wat wij mogen doen met elkaar, hoor je daarin. Zoals Johannes 20 ook zegt. Johannes 20 die zegt, en al deze dingen zijn opgeschreven zodat je Jezus ziet zoals hij is en zodat je in hem kunt gaan geloven. En dit is wat al die evangelisten doen. Als je de evangelie leest, is gewoon laten zien wie Jezus is. Hoe hij in elkaar zit en hoe hij de Zoon van God is. En zo laat Johannes zien dat hij het brood is, het levende brood. Dat hebben we vorige week ook gezien. Wat echt verzadigt, wat je ziel verzadigt. Dat is wat Jezus op je hart wil leggen. En dan laten zien aan jou dat hij levend brood is, wat je ziel echt verzadigt. Dat je het zo vaak kan zoeken in andere dingen die je niet verzadigen. Maar Jezus is degene die je werkelijk verzadigt. Dat hij de wijn is. De wijn van vreugde van het koninkrijk van God. Jouw vreugde. Dat hij het licht is, de waarheid. Die jou alles wat er werkelijk toe doet, voor jou openbaart als mens. Hij is de herder die zorgt en die leidt. En waarvan je, als je hem vertrouwt, zijn stem verstaat en hem ook wil volgen. En hij is de opstanding. Degene voor wie je zeker mag zijn van voor je eeuwige leven. Dat er ook voor jou opstanding is in hem. Zo openbaart hij zich. Dat ben ik voor jou. Jouw eeuwige leven, dat ben ik, Jezus Christus. Het is zoals Jezus ook eerder zegt. Het zien van Jezus, zegt hij. Zoals Mozes, weet je nog dat verhaal van Mozes in de slang in de woestijn? Dat de mensen waren gebeten door de slangen. Dodelijk ziek. En dat Mozes toen die slang op een paal moest zetten. Een koperen slang. Zodat iedereen naar die slang keek, genezen zou worden. En Jezus zegt eigenlijk, en Johannes laat dat zien in zijn evangelie, dat is hetzelfde als Jezus. Ook Jezus die op zijn kruis verhoogd wordt, ook omhoog gehangen, noemt Johannes de verhoging. En dat ieder die ziet naar Jezus en hem ziet, eeuwige redding mag ontvangen. Het zien van Jezus. En Johannes probeert dat dus te laten zien. Het is echt door te kijken naar hem, door mee te kijken met de ontmoeting met andere mensen, door zijn glimlach te zien, dat je meer van hem gaat zien, waardoor geloof komt. Zien is geloven. Dat Jezus zichzelf openbaart, is geloven. En het geloven is dat er levend water binnenkomt. Deze week was ik ook met een groepje van ons, van de gemeente. En toen hadden we het over hoe verandert God. Voel je aanvaard? Voel je aanvaard door Jezus? En merk je ook dat het jou helpt om andere mensen te aanvaarden? En met regelmatig komen we bij die vraag terug van hoe werkt dat dan? Is het dan niet heel rationeel dat je moet weten Jezus Christus is voor mijn zonde gestorven en dat je dat dus weet en daardoor andere mensen kan liefhebben? Moet je dat steeds in herinnering brengen? Of is het de Heilige Geest die dat in je werkt? Het is het allemaal. En ik vind het heel mooi hoe dat met het symbool van het levende water eigenlijk wel zichtbaar wordt. Het is gewoon het Jezus zien. En of je dat door een preek doet of zelf door de Bijbel te lezen of door gesprek met andere mensen. Maar het is meer van Christus zien. Waardoor je inderdaad dat levende water, wat dat precies is, letterlijk wat je bent gebeurd kun je niet benoemen. Maar wel in dat beeld. Het levende water stroomt bij jou naar binnen. Waardoor je kennelijk inderdaad, hoe goed kan je het benoemen, maar kennelijk inderdaad een bron wordt en inderdaad verandert. Is het de Heilige Geest? is het je overtuiging, het is het allemaal door elkaar verwoord in dat beeld van het levende water wat jou vervult. Wat goed om daarnaar te verlangen. En dat doen wij ook met elkaar als gemeente. Juist daarnaar verlangen naar meer van Jezus, meer naar van die bron. Een van de manieren die ik benoem, ik heb net toch al wat genoemd, maar een van de dingen die ik daar benoem zijn de groeigroepen, waardoor dat kan. Ook naar lijn van vandaag is de bronwater geschreven, materiaal voor de groeigroepen. Wat is daar het mooie van? Als wij zo al meekijken met die ontmoeting met de Samaritaanse vrouw, kijk je eigenlijk mee met wat Jezus met mensen doet. En ook dat is al een stukje van Jezus zien. Wat is nou het mooie van die groeigroepen? Het mooie van het met elkaar daarover spreken is dat je iets ziet en kan delen van wat Jezus met jou heeft gedaan. Iets van kan delen met het rommeltje wat er in jou zit. En wat Jezus daarmee heeft gedaan. Hoe Jezus voor jou nieuwe wijn is. Wat jij van Jezus hebt gezien. Juist als je dat ook deelt en ook de vragen voor de komende groeigroep zijn daarop gericht om dat met elkaar te delen. Kun je iets zien van Jezus en de ontmoeting van Jezus die andere mensen met Jezus hebben gehad. Kun je iets zien van hem, waardoor zien gelijk staat aan geloven, gelijk staat aan inderdaad levend water ontvangen. En laten we daarna uitstrekken. Laten we elkaar zo ontmoeten, echt ontmoeten door inderdaad ook te laten zien wat Jezus met je heeft gedaan en zo met elkaar te spreken. Dat in de dienst te doen. En dat is onze hoop voor ontmoeting bij de bron voor dit jaar. Om steeds meer van Jezus te zien zoals hij is, hem te ontmoeten. En zo aangeraakt en veranderd te worden. Zodat we tot ware aanbidding gebracht worden. Ware aanbidding in waarheid, omdat we hem kennen en geest zoals hij is. Laten we dat ook doen met het volgende lied, Dit is mijn verlangen.